de dikke Delvaux.
Hey Jan Delvaux, goedemiddag.
Dag Floris.
Veel Remo van het Groenewoud in het nieuws de laatste weken, hè?
Dat klopt, ja.
Een nieuwe persing op vinyl. De eerste keer eigenlijk dat twee meisjes op vinylsingle uitkomt. En een paar weken geleden is er een soort van verzamelvinyl uitgekomen met allerlei oude dingen van Louisette. En daar kom jij vandaag over vertellen.
Ja, Louisette was eigenlijk zijn eerste band in de jaren 70. En Louisette is ook verantwoordelijk voor de geboorte van de eerste Nederlandstalige rocksingle. In 2022 zal dat 50 jaar geleden zijn, een halve eeuw, dus zo lang wordt er al gerokt in het Nederlands. Maar voor het begin daarvan moeten we eigenlijk teruggaan naar de jaren 60. Meer bepaald zelfs, ik heb er een datum, ik kan er een datum op plakken, 11 november 1966.
Okay.
Dan speelt Motten Drizzle het derde concert uit zijn bestaan in Wemmel. En dat is een thuismatch voor een van de oprichters van die groep, de zeer, zeer piepjonge Johan Verminnen.
Ja.
Thuisconcert, dus hij was afkomstig uit Wemmel.
In Wemmel, in een feestzaal ergens.
Ja, in een parochiezaal, zoals we er allemaal wel eentje kennen. En zijn partner in crime in die band, Motten Drizzle, dat is Erik van Nijgen.
Ja.
Uit de naburige gemeente Deelbeek, met wie hij op school zit in het Sint-Pieterscollege in Jette. En vanaf de eerste ontmoeting eigenlijk, doen die hetzelfde wat wij doen, eigenlijk voortdurend over muziek praten.
Dat is tof, hè?
Ja, heel plezant. De eerste spreekbeurs van Erik van Nijgen gaat trouwens over kleinkunst. En dat vindt Johan natuurlijk geweldig, want daar was hij eigenlijk mee bezig. En Erik die keek op naar Johan Verminnen. Waarom? Omdat Johan, en dat is niet verwonderlijk, die was de rebel van de school. Dat was eigenlijk zo het haantje de voorste.
Dat kan ik me wel inbeelden, ja.
Dus ze beginnen samen een groep die heet Motten Drizzle. Dat is het Wemmelse woord, of het Noord-Brusselse woord voor motregen. Johan Verminnen zei ooit van, ja, kijk, de Beatles, de kever, als dat kan, dan mag motregen ook. En ze laten zich leiden tot de helden du jour eigenlijk. Zo'n beetje Donovan, Ferreger een jaar, langharige hippies.
Ja.
Skiffle noemde dat toen, dat speelden ze eigenlijk ook. En de rollen waren mooi verdeeld. Johan die schreef de eigen nummers van de band in het Nederlands, toen al. En Erik, dat was de knapste, dat was de vrouwenmagneet. Dat is ook een beetje zo gebleven.
De rollen waren duidelijk.
Ja, voilà. En de groep valt uiteen wanneer Johan Verminnen na het vijfde middelbaar eigenlijk naar het conservatorium in Brussel gaat, waar hij dictie en voordracht gaat volgen. Erik die maakt ondertussen gewoon de humaniora af in Jette. Die trekt daarna naar Brussel voor een lerarenopleiding. En daar ontmoet hij een tweede interessante muzikaal iemand, dat is Serge de Mol uit Grimbergen.
Ja.
Die even gek is van country rock als Erik. Country rock, dan denken we aan The Birds en die dingen zo eind jaren 60 die toen zeer in de mode waren. Die beginnen samen een band, Pendulum heet die band, waarin Erik slidegitaar speelt en fingerpicking doet. En omdat hij daar zo goed in was, had ze hem ook gevraagd bij die band. Serge die doet de hoge stem, Erik de lage stem, waardoor hij een heel mooi contrast krijgt in die band. En hij zet ook in die band zijn eerste stappen als songschrijver. En in 1971 Pendulum, zijn enige hit, maar het is eigenlijk een grote. Het is ook zijn totaal vergeten bebop classic. Het nummer heet It's a Beautiful Day en het is ook zeer beautiful.
It's a beautiful day. There is no cloud inside. I'm on my way with no doubt to the light. I left the bereft, bright city lights. Your hopes and wishes will light in my.
Inderdaad, erg beautiful, Jan. It's a beautiful day van Pendulum, ja. 1971.
Ja, voilà. Dus Johan Verminnen die probeert het ondertussen solo. En hij neemt in 1969 in het Amerikaans theater deel aan een wedstrijd van de toenmalige BRT, Ontdek de Ster.
Ja, dat vertelde hij onlangs nog als hij in Belpop zat voor zijn 70ste verjaardag. Dat was met Toon Hermans, die
hem dan
de hemel inprees en zo.
Ja, dat was echt. Ja, en mooi. Toon Hermans roemde hem om zijn glimlach. En Wil Tura die belde, en dat vind ik nog altijd zeer onwaarschijnlijk, die belde dus persoonlijk naar het Amerikaans theater. Dat moet ook wel raar geweest zijn. Hè? Die telefonist neemt op, ja, zegt die Wil Tura hier. Dat zal waarschijnlijk zijn, dat zeggen ze allemaal. Of zoiets van die strekking. En Wil, die wou absoluut Verminnen spreken, krijgt hem ook aan de lijn. Hij zegt van, ik ken iemand die jou kan helpen eigenlijk. Hij zei zelfs van, u vindt waarschijnlijk mijn muziek, want Wil zei altijd u in die tijd, u vindt waarschijnlijk mijn muziek niet goed, maar ik die van u wel. En ik ken iemand die u kan helpen. Die man is Jean Kluger.
Ja.
Ja, een van mijn persoonlijke helden. Een van de belangrijkste figuren uit de naoorlogse muziekbusiness bij ons. Ook de man achter Marva, heeft ook tal van hits geschreven. En Jean Kluger, die alles waar Wil mee aankwam, daar ontfermde hij zich ook over. En hij vond hem ook een geweldig talent. Want ik herinner mij, Jean heeft ooit verteld dat hem Verminnen een contract wou geven, een levenslang contract wou geven.
Ja.
Verminnen heeft toen 10 jaar getekend bij Jean, maar Jean vond het zo'n talent dat hem zei van daar moet ik verder mee gaan werken.
Ja, qua iemand geloven kan dat wel tellen. Hè?
Voilà, dat is, ja, en hij mag een eerste album maken. Hij wordt op zangles gestuurd bij Willy Albimore, die toen echt wel ook zo de orkestleider was. Alles wat goed was, kwam hem toegewaaid eigenlijk. En hij maakt ook een eerste begeleidingsband. Hij stelt die samen met Jean. En Jean had twee mensen die hem zeker erin wou, dat was Jean-Marie Blankaert.
Arthur zijn broer.
Rings the bell. Ja, dat is de, de veel jongere broer van Wiltura. Helaas overleden de man ook over wie het nummer Hoop doet leven. Dat gaat eigenlijk, is eigenlijk een beetje zijn levensverhaal. Ook een rebel. Dat was echt een heel wild iemand eigenlijk. En de pianist had hij ook aanbevolen. Dat was een jonge gast die Jean al wat kende. Die hem bezig had gezien in de studio. De zoon van de mensen met wie hij werkte. Dat was Raymond van het Groene Woud. Dus ja, de broer van Tura en Raymond speelden in de band. Maar als je dat nu terugkijkt, was dat een supergroep. Maar die gasten waren toen eigenlijk allemaal totaal onbekend. Hè. Dus eigenlijk heel maf. Nu, het talent van Raymond is veel te groot om als begeleider te blijven fungeren eigenlijk. Hij stapt op en hij begint met zijn eerste eigen rockband en dat is dus Louisette geworden. Wie zit er nog in Louisette? Erik van Nijgen. Erik van Nijgen, Raymond die weggeplukt bij Pendulum eigenlijk. Dus Johan had dan Erik leren kennen en dan Erik komt dan bij Raymond terecht, die de begeleider was van Johan. Dat was zo'n soort...
Eén pot nat, noemen ze dat.
Ja, maar ook wel mooi hoe dat die kruisbestuiving dan loopt eigenlijk. Ja. De koppeling Erik van Nijgen en Raymond werkte niet echt. Ze hebben dus twee singles gemaakt onder de naam Louisette. Daarna werd Erik vervangen door een ander briljant iemand. Dus op gitaar kwam Jean-Marie Aerts plotseling binnengewaaid.
Ja, die ook later de grootheid van Tiffany.
Voilà, ja, dus maar, ja, ik denk talent vindt elkaar eigenlijk altijd. Dus op dat moment, eigenlijk in de eerste helft van de jaren 60, zijn alle pionnen op het schaakbord eigenlijk een beetje juist gezet. Iedereen kwam bij iedereen wel terecht. Ze hebben drie singles dus opgenomen, Louisette, tussen 72 en 74. En die plaatjes zijn zeer gezocht, omwille van het feit dat Raymond daarna wereldberoemd is geworden, dat iedereen dan zo de beginperiode ook wil hebben. En die zijn nu dus verzameld op een album, dus op de A-kant staan de drie A-kanten, op de B-kant staan de drie B-kanten van die singeltjes. Het is weinig eigenlijk, het uiver van Louisette, maar het allereerste plaatje uit 1972 geldt als de eerste Nederlandstalige rocksingle. Ze namen het nummer trouwens op, het bewuste nummer, tijdens de vier studio-uren die Raymond cadeau gekregen van zijn pa. Zijn pa voor zijn verjaardag zei: hier jongen. gebeurt ook vaak. Hè. Waarschijnlijk in de familie Kleisters zullen ze aan Kim Kleisters zo een dag op de koorts gegeven hebben in de muziek. Ja, want zijn pa was Nico Gomes, was een bekend muzikant ook. Zei van, hier jongen, ga jij maar een beetje opnemen. En Raymond noemt het nummer, ik hou het even spannend nu welk nummer het is. Hij noemt het zijn innerlijke doorbraak. Hij zei van, toen kon ik zeggen, dat is de bedoeling. Ja, over een meisje zingen en in mijn eigen taal, dat is eigenlijk wat ik altijd heb willen doen. En dat Nederlands was eigenlijk geen evidentie, want Raymond, dat weten we, of dat wist ik zelf ook niet. Het is eigenlijk begonnen in het Engels. Toen hij wegging bij Verminnen, was dat eigenlijk om een soort van David Bowie-achtige te worden en in het Engels te spelen. En toen zei Johan Verminnen, Raymond zegt dat heel mooi, hij liet zachtaardig doorschemeren dat ik een tweedehands verschijnsel een kloon zou zijn. Het is eigenlijk Verminnen die Raymond in de richting van het Nederlands heeft gestuurd. Het is een liedje over zijn eerste lief, Eva Mentens heette dat meisje, maar in de tekst heet ze Maria.
Ah ja, Maria, Maria, ik hou van jou. De allereerste Nederlandstalige rocksingle bij ons van Louisette, Raymond van het Groene Woud en Erik van Nijgen in hun jonge jaren. Jan Delvaux, bedankt.
Zeer graag gedaan.
Oh, was het toch maar bij me? Ik wou dat kakelijmen. ik uren in de kou. Voor jou sta ik uren in de kou. Maar voor jou sta ik uren in de kou. Maria, Maria, ik hou van jou. Voor jou sta ik ongetwijfeld alle uren.
Louisette en Maria, Maria, ik hou van jou. Een liedje over Eva Mentes, zoals Jan daarnet vertelde. Maar dat rijmt niet op hou of op kou, dus dat ging niet zo lekker. Maar Maria, Maria, ik hou van jou, dat was wel beter. De drie singeltjes en de bijhorende B-kantjes zijn uitgebracht op een vinyl. Daar hadden we het vandaag over in de Dikke Delvaux.